Je niet ontgaan dat we vanaf volgende week een week van bidden en ook vasten hebben. Bidden en vasten. En landelijk is er een week van gebed. En je kunt je afvragen, ja, waarom moet er vasten er nou bij? Hè, wat is dat nou precies? En waarom is dat belangrijk? En is het überhaupt belangrijk? En is het überhaupt voor mij? En ja, ik denk dat het belangrijk is. En daarom wil ik ook graag een stuk onderwijs vanochtend geven over wat vasten precies is. En volgende week gaan we verder. Vandaag zal het een breedte studie zijn. En volgende week gaan we nog een stuk dieper. Van joh, de echte betekenis in de geestelijke gewesten. Maar vandaag wil ik met jullie nadenken over, joh, is vasten dan nodig? En waarom zou ik vasten? Eigenlijk om het ook een beetje in de week te leggen. En ik heb geen verborgen agenda. Mijn doel is om zoveel mogelijk mensen aan het vasten te krijgen. Zoveel mogelijk mensen volgende week zeggen, ja, ik doe op een of andere manier mee met vasten. Met bidden en vasten. En dat hoop ik te bereiken. Omdat eigenlijk deze week dat we met elkaar daar al over kunnen nadenken en over kunnen bidden. Of dat, ja, om het maar zo te zeggen, iets is voor mij. Of om na te denken, ga ik daaraan meedoen? En hoe dan? Om me misschien daarin te verdiepen. Misschien via artikelen op het internet. Misschien boekjes die je kunt bestellen. Om erover na te denken in de kringen, et cetera, et cetera. Maar dat we het van de week eens over nadenken. En dan komen we de volgende week op terug, ook in de prediking. En gaan we nog een stap dieper zetten. En hoop ik dat we vanaf volgende week zondag, en we hebben gewoon eens gezegd van, joh, laten we eens rustig beginnen met 5 dagen te vasten. Van zondagavond 5 uur tot vrijdagavond 5 uur. En er zijn allerlei mogelijkheden om te vasten. Maar ik hoop dat we als gemeente daarin betrokken kunnen worden. Enthousiast voor worden. En ik heb eigenlijk als titel, die heb ik toch maar niet als titel genomen. Maar ik zie het op mijn blaadje staan. Genoemd vasten. Is het overdreven onzin of een verborgen vrucht? En het hoeft geen betoog dat ik geloof dat het een verborgen vrucht is die de kerk van Jezus Christus eeuwenlang heeft laten liggen. En nog steeds eigenlijk laat liggen in grote delen van de wereld. In elk geval in ons westerse christendom. Mag ik eens vragen, gewoon om eens gewoon een beetje te peilen, hoe zit dat hier? Wie van jullie heeft op een of andere manier, laten we het heel breed pakken, wel eens gevast? Een of andere manier, kijk. Nou, ik schat dat 20% is zo'n beetje. 80% heeft er nog nooit iets mee gedaan. En zegt van, joh Harold, waar heb je het eigenlijk over? Vasten is onbekend voor heel veel christenen. Ook voor ons als Ichtus gemeente. Ik ben eigenlijk vanaf het prille begin betrokken, aangesloten bij Ichtus. En we hebben eigenlijk nooit daar onderwijs over gehad als gemeente. Laat staan dat we hebben gezegd van, joh, we gaan het doen. En zelf heb ik het vasten ook moeten ontdekken. En vasten is best wel lastig eigenlijk. En daar gaan we met elkaar over hebben. Maar als we zien dat we als gemeente nog nooit met elkaar erover hebben gehad, onderwijs over hebben gehad, daarmee bezig zijn geweest, heb ik gemeend dat eigenlijk nu de tijd rijp is om met elkaar te gaan bidden en vasten. En dingen moet je niet opdringen, dingen moet je niet te vroeg doen. Maar ik heb het gevoel eigenlijk vorig jaar al gehad, ook in de planning, dat dit jaar, dit seizoen, de tijd rijp is om met elkaar te investeren in bidden en vasten. En daar gaan we met elkaar mee bezig. En hoe kan het dan dat het onbekend is? En ik kan ook vragen bij je oproepen. Ja, heb ik het dan altijd verkeerd gedaan als ik nog nooit heb gevast? Hoe zit het dan? Hoe kan het dat er zo weinig aandacht voor is in de Westerse kerk? En ik denk dat het te maken heeft met een aantal dingen. Onwetendheid, misschien onbekendheid. Het komt niet voor in onze traditie. De Rooms-Katholieke Kerk, het vasten als iets Rooms zien. 40 dagen vasten voor Pasen. Nou, en dan nog daarvoor nog eventjes de bloemetjes buiten zetten voor tijdens het carnaval. Nou, mij niet gezien. Als dat vasten is, een karikatuur die er van gemaakt is. Of misschien heeft het te maken dat het niet zo populair is. Dat we eigenlijk in ons westerse christendom best wel consumerend zijn. En dat we alles bij elkaar pikken, net zoals een supermarktgeloof, pik en mix, en dit is mijn geloof. Hier heb ik wel iets mee en daar heb ik niks mee. En zo ons eigen geloofsleven bij elkaar samenstellen. Misschien is het zo dat vasten iets kost. Iets kost in ons leven. Nou, als we willen weten wat betekent het dan, dan moeten we niet pik en mix of wat voor gevoel heb ik erbij. Maar dan moeten we terug naar de Bijbel. Ik heb gemerkt dat wel 95%, ik pak het even uit de lucht, 95% misschien van mijn geloofsleven altijd gebaseerd was op mijn traditie, waar ik vandaan kwam, hoe ik opgevoed ben, en eigenlijk helemaal niet zo door de Bijbel te onderzoeken. Maar als we belangrijke onderwerpen in ons leven willen onderzoeken, dan geloven we dat dit het woord van God is, van kaft tot kaft. Geïnspireerd, dus waarheid van God. En dat we hier onze antwoorden in vinden. Hoe we kijken, bijvoorbeeld op vergeten onderwerpen. Als bevrijding en demonie. Of onze kijk op seksualiteit. Of onze kijk op het huwelijk. Of hoe we nou eigenlijk het avondmaal moeten vieren. Of hoe we moeten geven. Of hoe we moeten vasten. Heel veel van die dingen is misschien wel 95% gewoon bepaald hoe we het altijd hebben gedaan. Wat we hebben gehoord en niet hebben gehoord. De opvoeding, traditie. Ja, en dat geloven we. Maar als we dingen echt gaan onderzoeken, dan moeten we de Bijbel erbij halen. Want we geloven toch dat dit autoriteit heeft. Of niet? Wie zegt daarop amen? Amen, precies. En dat dit autoriteit heeft en dat de Bijbel van kaft tot kaft geïnspireerd is door de Heere God zelf. En dat daar dus onze principes in zitten. Nou, als vasten, als we een definitie moeten nemen, wat valt dan precies onder vasten? Nou, ik zou willen zeggen, vasten is onthouding van eten voor een bepaalde tijd met als doel om God te zoeken, God te ontmoeten. Dus je onthoudt je van eten voor een bepaalde tijd om daarin God te zoeken, God op te zoeken, je op God te richten. En toen ik 21 jaar was, ik heb het verhaal wel eens verteld, kwam ik in contact met iemand die bezeten was. En er was geen twijfel over mogelijk. Het begon voor mijn gezicht te manifesteren en ik keek de duivel in de ogen. En weet je, de instelling waar ik bij was, die zei van, joh, maar daar gaan we ook voor hem bidden en dan gaan we vasten. En als 21-jarige jongen heeft dat mijn leven bepaald en ook bij Jezus gebracht om mijn leven aan hem te geven. Maar ik zag ook de tekst van Jezus, heel eenvoudig. Er staat dit geslacht en dan gaat het over een demonisch geslacht. Het zal niet uitgaan dan door bidden en vasten. Heel simpel. Ik denk, nou ja, als Jezus het zegt, dan zal het wel zo zijn. Dus ik ga ook maar bidden en vasten. En dat was de eerste keer in mijn leven dat ik een dag ging vasten. En daarna ben ik echt op bewust geloof gekomen. En regelmatig ben ik een dag gaan vasten. En om maar ook heel gelijk, heel eerlijk te zijn tegenover jullie. Ik ben niet zo'n vaster. Ik ben daar lerend in. Ik moet er nog steeds in leren. En als ik ook heel eerlijk ben tegenover jullie. Ik vind er ook niet zoveel aan. Ja. Laat maar, ik kan iets heel moois allemaal gaan voorhouden. Maar ik vind er niet zoveel aan. Ik heb last van mijn adem en trek. En ja, vasten is voor mij een geestelijke discipline die ik moet doen, of die ik doe, omdat ik zie in de Bijbel dat het goed voor me is. Maar het is voor mij geen plezier. In 2011 zijn we met een aantal mannen in de gemeente, zijn we na 10 dagen bidden en vasten geweest van Herman Boon. En daar heeft het weer meer op de kaart gebracht voor mij. Ik dacht van, joh, 10 dagen. Joh, dat is gaaf, dat is goed. Als ik wil vasten, wil ik het langere periode achter elkaar doen. Want dan heeft het meer kracht in mijn geestelijk leven. En vanaf dat moment ben ik af en toe eens 10 dagen per jaar gaan vasten. En that's it, moet ik zo zeggen. That's it. Maar ik merk wel dat het iets is en wat kracht geeft. En 1 of 2 keer per jaar bid en vast ik 10 dagen achter elkaar om daarin God te zoeken. En ik merk na 3 dagen... Je hebt een periode van 3 dagen waarin het worstelen is en waarin al die vergiftiging uit je lichaam moet en cafeïnes en vet en noem maar op. En daarna gaat dat vanzelf. Dan stelt het ook niks meer voor. 10 dagen, of je dan 10 dagen doet of 20 dagen. Nou, bij wijze van spreken, het gaat dan om rolletjes. Maar je merkt in het vasten een nabijheid van God. En vasten is belangrijk, niet zozeer van wat het effect is. Maar waarom is vasten dan wel belangrijk? Nou, dat gaan we met elkaar opzoeken in Gods woord. Want we gaan terug elke keer weer opnieuw naar Gods woord. Ik geloof dat God ons opdraagt om regelmatig te bidden, maar ook te vasten. Dat zegt God, dat zegt de Heere Jezus en dat zegt de gehele Bijbel. Vasten hoort in de kerk van Jezus Christus thuis. Het is natuurlijk van grote onzin dat er conferenties georganiseerd moeten worden om daar te vasten. Super gaaf om 10 dagen er helemaal uit te zijn en in dat vasten ook God te zoeken in aanbidding en gebed en dat je er helemaal mee bezig bent. Maar vasten hoort in de kerk van Jezus Christus thuis. En ik vind het erg dat er ook een soort karikatuur van vasten is ontstaan. En misschien wel door de Rooms-Katholieke traditie. Joh, vasten, dat is een beetje overdreven. Of dat is een hype, of dat is een onzin. Of dat is alleen voor de hele geestelijke mensen. Nee, vasten is een vergeten vrucht die we ons allemaal mogen toe-eigenen en daarin mogen gaan groeien. En ik geloof dat vanaf vandaag de tijd rijp is als gemeente om daar onze eerste stapjes in te zetten. Nou, waarom zouden we vasten? Ik kan me voorstellen dat die vraag nou leest. Waarom zou ik nou moeten vasten? Een heel simpel antwoord is omdat we dat duidelijk zien in de Bijbel. En ik neem je mee naar het Oude Testament. We zullen gewoon een aantal teksten met elkaar gaan lezen. En op de eerste plaats zien we dat bij Mozes. Mozes ging vasten toen hij God wilde ontmoeten. Toen hij de berg opging om God te ontmoeten. Lezen we in Exodus 34 vers 28. Hij was daar namelijk 40 dagen en 40 nachten bij de Heere. En wat deed hij? Hij at geen brood en dronk geen water. En God schreef op de tafelen de woorden van het verbond. De 10 woorden. Op het moment dat Mozes God wilde ontmoeten, dronk hij geen water en at hij geen voedsel. Hij ging 40 dagen vasten. Hij onthield zich van voedsel en drank. 40 dagen ook zonder drank is een bovennatuurlijk vasten. Dat is ook niet goed voor je lichaam, moet je niet doen. Na 3 dagen is geen drank, dan dat is echt wel de limiet. Om ook niet te drinken is niet goed. Maar we zien hier een bovennatuurlijk vaste bij Mozes. 40 dagen. Ik heb er 2 voorgangers in Nederland die er helemaal niet prat op gingen. Maar in een gesprek kwam dat eigenlijk zo terloops te sprake. Die bezig waren met 40 dagen te vasten. 40 dagen lang geen voedsel. En het kan en het is goed. En deze voorgangers die merken dat op die manier om dat te doen. Dat er kracht in vrijkomt. En ik heb het ook ervaren bij een van die voorgangers, kwam ook zonde naar voren. Die zei, daar moet ik me van bekeren. En 40 dagen is een lange tijd. Je ziet verschillende periodes in de Bijbel. Je ziet 40 dagen vasten, 21 dagen vasten, 3 dagen vasten, 1 dag vasten. Het zijn verschillende periodes waarin we in de Bijbel zien hoe er gevast kan worden. Maar we zien dat Mozes God ontmoette. En hij kwam de berg af en hij straalde. En dat ging gepaard met vasten. David, op het moment dat David in zonde viel met het overspel van Batseba, ontving Batseba een kind uit die onreine relatie. En dat kindje werd getroffen door een ziekte. En wat gaat David dan doen? We lezen het in 2 Samuel 12 vers 16. En David zocht God voor dat jongetje. Hij zocht God en ging op de knieën. Hij kwam tot bekering en berouw en hij verootmoedigde zich. En David vastte streng. En toen hij naar binnen ging om te overnachten, ging hij op de grond liggen als teken van verontmoediging. Heer, hier ben ik. Hij zocht God. Hij wilde God zijn wil ombuigen. Gebed om dat jongetje toch beter te maken. Om het niet te straffen vanwege zijn zonde en ongerechtigheid. En hij ging bidden en hij vastte streng. En ook in de psalmen lezen we dat David gaat vasten. Psalm 35 vers 13 zegt, ik kwelde mezelf. Andere vertaling zegt, ik verootmoedigde mezelf door te vasten. Psalm 109 vers 24, mijn knieën zijn verzwakt door het vasten. David leidde een leven van bidden en vasten. En hij ging daar in dat vasten God ontmoeten. En hem nood voorleggen en berouw tonen en verootmoediging. Waar je ook berouw ziet en dat de bidden en vasten daarop volgt is bij het volk van Nineveh. Wat in zonde leefde en God zou het gaan straffen. En Jona met een hele grote omweg komt hij uiteindelijk bij Nineveh aan. En wat zien we dan gebeuren? En in Nineveh werd op bevel van de koning en zijn rijksgroten omgeroepen. Mensen, dieren, runderen en schapen mogen niets eten, niet grazen en geen water drinken. Mensen en zelfs dieren lezen we hier, die gaan vasten. Waarom? Om hun leven aan God te geven. Om zich te bekeren. Bij bekering hoort bidden en vasten. Bij berouw, bij verootmoediging hoort bidden en vasten. De hele stad Nineveh ging op de knieën. En ze aten en ze dronken niets. Waarom? Omdat ze berouw hadden. En ze gingen vasten. Profeet Daniel in Daniel 9 vers 3. Daar zegt hij, ik richtte mijn gezicht tot de Heere God om hem te zoeken. Om hem te zoeken. Hij wilde God zoeken. En hoe deed hij dat? In gebed en met smeekbeden. Met vasten en in zak en as. Hoe kun je God zoeken? Door te bidden en te vasten, zegt Daniel. En daarin zocht ik de Heere God. Als je God wilt zoeken, dan kan dat. Zijn er verschillende mogelijkheden. Ga in aanbidding, bezoek de diensten. Ga bidden, ga voorbeden doen. Maar je kunt ook gaan vasten. Het is een manier om God te zoeken. En wat zien we wat het gevolg is? Als Daniel dit doet, dan spreekt God door hem. De engel Gabriel komt bij hem en geeft hem een stuk onderwijs. Op het moment dat we gaan bidden en vasten, zet het ook iets vrij in de geestelijke wereld. Op een ander moment zien we Daniel ook vasten. Daniel 10 vers 3. En daar zien we staan, en smakelijk voedsel at ik niet. Vlees of wijn kwam niet in mijn mond. En mezelf zalven deed ik al helemaal niet. Totdat die 3 volle weken voorbij waren. Dus dit is een ander soort vasten. Dus er zijn verschillende manieren van vasten. Je kunt je onthouden totaal van eten. Je kunt je onthouden van eten en drinken. Maar je kunt ook eten. Alleen dan de toetjes en het vlees en de lekkere dingen en de wijn en het pilsje aan de kant laten staan. Een soberheidsvaste. En Daniel deed dus hier in dit geval 21 dagen aan soberheidsvasten. Gewoon heel eenvoudig eten. En ik kan me voorstellen dat in onze tijd, als jij zwaar werk hebt of je lichaam kan het niet aan, ja, dat je niet gaat onthouden als je een drukke baan hebt of je lichaam die valt flauw of je wordt zwart van je ogen. Ja, dat je op een andere manier gaat vasten. Dat je gaat soberheidsvasten. Bijvoorbeeld door alleen brood te eten of alleen brood en fruit. Noem maar op, daar kun je zelf wel iets bij verzinnen. Op een andere manier vasten. Dat deed Daniel ook zo op zijn tijd. 21 dagen lang. En wat zien we hier weer gebeuren? Weer openbaart God zich op het moment dat Daniel gaat bidden en vasten. Nehemia 1 vers 4. Het gebeurde toen ik deze woorden hoorde. En dat zijn de woorden die op hem afkwamen. Dat de muur van de stad Jeruzalem helemaal nog in duigen lag. Er was niks meer van over. En toen hij die woorden hoorde, wat deed Nehemia dan? Dat ik ging zitten en ik begon te huilen. En ik dreef enkele dagen rouw, terwijl ik voor het aangezicht van de God van de hemel vastte en bad. En op het moment dat Nehemia ging vasten en bidden, kwam de visie in zijn hart. Er ontstond iets om een plan te maken, om die muren te gaan herstellen. Als we gaan bidden en vasten, ontstaat de visie in ons hart. En als je Joël 1 gaat lezen, de profeet Joël, dan zie je dat het hele land Israël in duigen ligt. Er is hongersnood. De vijanden liggen op de loer. Waarom? Omdat het volk God heeft verlaten. En wat zegt Joël dan? In hoofdstuk 1 vers 14. Kondig een vastentijd af. Roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel de oudsten en alle inwoners van het land in het huis van de Heere, uw God. En roep tot de Heere. Roep tot de Heere in bidden en vasten. Zoek God op. Als je God wilt zoeken, ga dan bidden en vasten. Het hoort er helemaal bij in het Oude Testament. Het is gewoon een geestelijke discipline. Lees je Bijbel, bid elke dag en vast. Vasten hoort er helemaal bij om God te ontmoeten, God te zoeken. Dan kun je nog zeggen, van, joh, maar misschien was dat in die tijd wel cultureel bepaald. We leven nu in de tijd van Jezus, we leven in een genadetijd. En we leven niet meer in het Oude Testament. Misschien was het wel cultureel. Hè? We gaan ook niet meer met zak en as lopen. En we verscheuren onze kleren niet meer als we in rouw zijn. Hey, is dit nou echt een geestelijke discipline? Of hoort het er gewoon bij in die tijd? Was het iets van die tijd? Dan moeten we naar Jezus. Dan gaan we gewoon kijken wat Jezus deed. Wat Jezus zei. Want dat is het genadeverbond. Dat is een nieuw verbond. Dat is de tijd voor jou en voor mij. En Jezus, als hij zijn bediening begint op 30-jarige leeftijd, wat is het eerste wat gebeurt? Hij laat zich dopen. Hij gaat onder. Als begin van zijn bediening door Johannes de Doper wordt hij gedoopt. En wat gebeurt er dan? Direct daarna wordt hij in de woestijn geleid. En wat lezen we dan in de woestijn? En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. Jezus, lezen we, die vastte. Belangrijke punten in zijn leven. Dus hij moest strijden tegen Satan. Als de geestelijke strijd heftig was, ging hij vasten 40 dagen en nachten. De stad van zijn bediening, als hij een doorbraak nodig had om samen met zijn hemelse vader één te zijn en zijn wonderbaarlijke bediening te beginnen, zijn leidersweg te starten. Hoe begint hij? 40 dagen bidden en vasten. En dat is Matthäus 4. En Matthäus 5, dan lezen we de bergreden. Dan gaat Jezus daar in Galilea op de berg onderwijs geven. En laat hij zien de principes van het koninkrijk. Het koninkrijk van God. Een heel ander koninkrijk dan dat de mensen kenden. En wat zijn de regels, de disciplines, de mores van het koninkrijk van Jezus. Als je dat leest in de bergreden, dan zie je wat God van ons verwacht. En daarin laat Jezus ook zien, Matthäus 6, vers 2. En wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbezuinen zoals de huichelaars doen. Daar hoort bij geven. Heel onderwijs over houden, pas gedaan. Jezus zegt, daar hoort geven bij. En wanneer je dan die liefdegave, als je dat doet, nou, zorg dat je dat niet te huichelachtig doet. Hè. Je check zo in de collecte gooien. Even heel duidelijk hoeveel je geeft. Kijk eens, hier is die. Doe dat niet huichelachtig, maar in het verborgene. En als je dan gaat geven, als je een liefdegave geeft. En wanneer je gaat bidden, dan moet je ook niet doen als de huichelaars. Hè? Dat iedereen het ziet. Kijk eens hoe mooi je kan bidden. Nee, wees er maar in sober in. Dus Jezus heeft het over geven. Jezus heeft het over bidden. Allemaal belangrijke disciplines. En dan het derde. En wanneer u dan vast, toon dan geen droevig gezicht zoals de huichelaars. Het hoort gewoon bij het drietal. Geven, bidden, vasten. En hoe is het mogelijk dat we als Westerse kerk wel geven, vinden we belangrijk, wel bidden. En vasten, ja, geen idee. Je zegt, ga geven, ga bidden, ga vasten. En we hoeven in het begin heel krampachtig, hè, niet als de huichelaars. En niemand mag het weten, heel geheimzinnig. Het werd zo groot gemaakt. Maar we zien dat het ook goed is, aan de ene kant. En wat Jezus zegt daarna, zodat het door de mensen niet gezien wordt als u vast. Maar door uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader die in het verborgene ziet, zal u het in het openbaar vergelden. Dus aan de ene kant, je bezuin het niet uit. En aan de andere kant, net zo goed als je een bidstond hebt waarin iedereen bidt. En de collecte geeft waarin iedereen het ziet. Het gaat om je hart. En mag je ook broeders en zusters onder elkaar het best erover hebben. Joh, ja, ik ga 10 dagen bidden en vasten. Gaaf dat je doet. Joh, ik ben bezig met vasten. Nou, helemaal geen probleem. Maar je doet het uiteindelijk voor God. En je ziet het aan het einde staan, zowel bij het geven als bij het bidden. Als bij het vasten, dat God het ziet en God het beloont. Je Vader in de hemel, die zal het je in het openbaar vergelden. Op een gegeven moment zien we bij de discipelen dat een aantal mensen zijn, die gaan naar Jezus en die zeggen van, joh, maar die leerlingen van jou, die vasten niet. Dus de leerlingen die bij Jezus waren, ten tijde dat Jezus die 3 jaar de bediening inging, die vasten dus niet. Dat is best wel vreemd. Als het vasten dan zo belangrijk is. En we gaan het even kijken wat er dan gebeurt. Lucas 5 lezen we dat. En ze zeiden tegen Jezus. Waarom vasten de discipelen van Johannes dikwijls? En doen zij gebeden en evenzo ook de discipelen van de Farizeeën. Maar die van u eten en drinken. Dus die vasten niet, die gaan gewoon lekker eten en drinken, joh. Hoe kan het dan? En dan zegt Jezus tegen hen, kunt u de bruiloftgasten laten vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Jezus zegt, joh, het is een feest. Ik ben op de wereld gekomen. Ik ben de bruidegom. Het is een bruiloftsfeest. En als het feest is, als de blijdschap is en vrede, ja, dan hoeven ze van mij niet te vasten, de leerlingen. De bruidegom, die is er. Dan kun je de bruiloftsgasten toch niet laten vasten. Maar, zegt Jezus, de dagen zullen echter komen wanneer de bruidegom van hen weggenomen zal zijn. Eerst was dat de kruisiging, dat de leerlingen dachten van, joh, nu is die weggenomen. Maar daar was ook de opstanding. Maar daarna was hemelvaart. Jezus is naar de hemel gegaan. Jezus is opgenomen naar de hemel. Dan, in die dagen, als Jezus niet meer op de aarde is, wat moeten ze dan doen? Dan zullen ze vasten. Lieve mensen, we zien het vasten gewoon als een geestelijke discipline die erbij hoort. En het is nog gezond ook nog. Het is nog gezond ook nog. Ga het eens in de wereld doen. Je ontslakkingskuren van een week. Nou, je betaalt honderden euro's ervoor. Terwijl Jezus zegt, de Bijbel zegt, joh, dat moet je gewoon doen. Het is ontzettend gezond. Ontgiftiging, ontslakking van je lichaam. En Jezus zegt, het hoort er gewoon bij. Als Jezus het zegt, dan wil ik tot slot nog kijken, hoe zit dat dan in de eerste gemeente? Doen ze dat dan? Brengen ze het dan ook in de praktijk? Naar de eerste gemeente, we zien dat Paulus tot geloof komt. Hij wordt geraakt door het licht. Hij wordt geraakt door Jezus op het moment dat hij naar Damascus gaat. En hij valt op de grond. En wat zien we dan? En gedurende 3 dagen kon hij niets zien. En hij at en hij dronk niet. Hij ging geestelijk aan de slag. Hij ging vasten. Want hij wist, er is iets gebeurd. Ik heb Jezus ontmoet. En hoe gaat mijn leven nu verder? Hij at en dronk 3 dagen niet. Hij wil meer van die Jezus zien die hij daar op de weg naar Damascus heeft ontmoet. Cornelius in Handelingen 10 vers 30, die zei: 4 dagen geleden had ik tot dit uur toe gevast. En op het 9e uur bad ik in mijn huis. En zie, er stond een man in blinkende kleding voor mij. God openbaarde zich. Op het moment dat Cornelius ging bidden en vasten. En de eerste gemeente. Handelingen 13, wat zien we daar de gemeente doen? En terwijl ze de Heere dienden en vasten, zei de Heilige Geest: zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af voor het werk waartoe ik hen geroepen heb. En toen vasten en baden zij, en nadat zij hun handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. De gemeente was gewoon om te bidden en te vasten, de eerste gemeente. En wat gebeurt er? De Heilige Geest gaat spreken. Op het moment dat ze gaan bidden en vasten. Mooi, hè? Mooi. Is niet gebeurd. Vorige week hebben we Lammet en Eva uitgezonden. God heeft op een andere manier tot hun gesproken. Maar wat zou het gaaf zijn als we je bidstond hebben. Of over 2 weken aan het bidden en vasten zijn. En daarom zegt René ook, als je dingen hebt, je hoort Gods stem. Je voelt zijn leiding, je ziet een beeld. Laat het weten. Want als we gaan bidden en vasten, gaat de Heilige Geest spreken. We zien het hier gebeuren. En toen vasten en baden zij. En nadat ze de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Dus kortom mensen, waarom zouden we nog vasten in deze tijd? Er zijn een aantal redenen die ik kan opnoemen. Maar ik wil er 3 vandaag uithalen. 3 hele belangrijke. Op de eerste plaats om God te ontmoeten. En daarin je te verootmoedigen. Zeg maar, hier ben ik, Heer. Ik heb u nodig. Ik ben totaal afhankelijk van u. Dat is verootmoediging. Zeggen, Heer, ik kan het niet alleen. Ik heb u alle aspecten in mijn leven nodig. We zien dat bij de mensen in Nineveh. We zien dat in Daniel 9, waarin Daniel zich verootmoedigt en een zondebeleid voor heel zijn volk. We zien dat bij David, wat we net hebben gelezen. Verootmoediging om God daarin te ontmoeten. En je zonde te belijden. En daarin ook je te gaan breken met het onreine in je leven. Misschien heb je een onreine relatie waarmee je moet breken. Misschien moet je breken met een verslaving in je leven. Misschien moet je breken met nicotine. Misschien moet je breken met roddel. Breken met jezelf op de eerste plek te zetten. Misschien moet je breken met porno. Misschien moet je breken met noem maar op. En vasten, bidden en vasten is een heel goed aspect voor om daarin mee te nemen. Want er gebeurt iets in de geestelijke gewesten. Het is niet voor niks dat Jezus zegt, dit soort, de demonische machten, het duister in onze wereld, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. En wie van ons die 10 dagen bidden en vasten wel eens heeft meegemaakt? Wie is er wel eens naar die 10 dagen bidden en vasten geweest? Een aantal mensen in onze gemeente. Vingers even iets hoger, Melvin, niet te bescheiden. Nou, die mensen die hebben ook ervaren dat na een dag of 3... Nou, dat het duister het niet meer uithoudt. En dat de vrijheid komt. En dat soms gewoon de demonen wegvluchten, wegvliegen. Hoe kan dat? Door bidden en vasten. Is een realiteit, die geestelijke wereld. Maar ook in ons leven, als we gaan bidden en vasten, er gebeurt iets in de geestelijke wereld. Om God te ontmoeten, te verootmoedigen. De tweede plaats, waarom zouden we vasten? Ja, om God te ontmoeten, nog een keer. Ja, want je ontmoet God in vasten. Maar je kunt ook God ontmoeten en dan een stuk leiding ontvangen. Dat lezen we ook keer op keer in de Bijbel. Je kunt leiding ontvangen. Op het moment dat ze denken van, ja, wie moet de zending in? Ja, dan zond het de Heilige Geest Paulus en Barnabas af. Je ontvangt leiding van God. We zien het bij Nehemia. Op het moment dat hij gaat vasten, krijgt hij het op zijn hart om een plan te maken. Om naar Jeruzalem te gaan, om de muren op te bouwen. Je ontvangt leiding van God. Je wordt weer even gefocust. Jouw gedachten worden afgestemd op de gedachten van Jezus. En op de derde plaats, ja, om God te ontmoeten. Maar dan ook doorbraken te verwachten. Je mag doorbraken verwachten in het bidden en vasten. Bij belangrijke beslissingen. Je ziet het bij Mozes die de tafel in ontvangst neemt. Je ziet het bij Jezus aan het begin van zijn bediening. Om te gaan bidden en vasten. Als je een belangrijke beslissing in je leven moet nemen. Of dat je verlangt naar een doorbraak op wat voor een terrein dan ook. We zien het ook bij Esther, nog niet genoemd. Esther die zegt op een gegeven moment, op een cruciaal ogenblik in het leven, haar volk zou uitgeroeid worden. Volk zou uitgeroeid worden. Zegt tegen Esther, jij gaat naar de koning. En je gaat alles te sprake brengen. En Esther die weet, als ik naar de koning ga, dan kan hij me doden. Want niemand gaat ongevraagd naar de koning. En op een moment, als ik ongevraagd naar de koning ga, zonder uitnodiging, kan ik een kopje kleiner gemaakt worden. Maar ik doe het toch om het Joodse volk, mijn volk, te redden. En Esther zegt dan, ga, verzamel alle Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. Eet niet en drink niet, 3 dagen lang, nacht en dag. Zo belangrijk vond Esther het. Ze zegt niet, ah, God heeft alles onder controle, het komt wel goed. Nee, ze zegt, jongens, we gaan op de knieën. Dit is zo belangrijk voor mij. Hier moet een doorbraak in komen. Hier heb ik leiding voor nodig. God moet nu de controle over deze hele situatie. Want het volk dreigt verloren te gaan. En ik dreig mijn leven te verliezen. Het is crisis. En ik heb God nodig. En wat gaan we doen? Met elkaar. Iedereen. Mobiliseer iedereen. Voor een bidden en een vasten. Dan kom ik om. En zo zegt Esther, verzamel de Joden die zich in Susan bevinden en vast voor mij. En eet niet en drink niet 3 dagen lang, nacht en dag. Ook ik zelf zal zo vasten, samen met mijn dienaressen. En dan zal ik naar de koning gaan, wat niet overeenkomstig de wet is. En als ik dan omkom, dan kom ik om. Maar we hebben in elk geval geestelijk alles ervoor gedaan. Nou, lieve mensen, hoe kunnen we dat nou concreet maken? Volgende week gaan we daarin beginnen, misschien voorzichtig stapjes zetten. Vorige week zei Wim Grandia, waar zaai je op? Op het leven van de geest. Of het leven van het vlees. De akker van het geest. Laten we daar met elkaar op zaaien. En hier misschien als ervaren deskundigen, maar misschien ook onze eerste pasjes op maken. Uit onze zone komen. En nieuwe terreinen van geestelijke disciplines ontdekken. En volgende week zondag gaan we er verder op in. Gaan we dieper in op het vasten. En dan beginnen we, zoals gezegd, die week van vasten en gebed. 120 uur lang. 5 dagen. Van zondagavond 5 uur tot vrijdagavond 5 uur. En volgende week, als we daar dieper op ingaan, zal ik ook een uitnodiging doen. Er liggen kaartjes op de stoelen waarin we kunnen zeggen, ja, ik vast mee. En als je zegt, joh, niks voor mij, ook prima. God houdt evenveel van je als je niet meedoet met vasten. Je kunt aankruisen, ja, ik wil deze week alleen maar focussen op gebed. Ook goed, ook prima. Maar joh, wat wil ik je uitdagen? Dan zeg je, maar ik ga ook eens proberen te vasten. Misschien 1 dag, misschien 3 dagen. Misschien soberheidsvasten. En misschien wel soberheidsvasten op een totaal andere manier. Want het is voor ons allemaal, ook voor de tieners, ook voor de jongeren. En een van de dingen die je dan kunt aankruisen, is ook het soberheidsvasten van media. Want dat hebben we in onze tijd ook drastisch nodig. Sociale media, kun je aankruisen. Yo, ik ga een week lang me richten op God, 5 dagen lang. En ik ga vasten van mijn sociale media. Geen Facebook, geen Instagram. Of ik ga vasten van televisie. Ik ga een week geen televisie kijken. Maar ik ga me richten op de Heer. En zo is er voor iedereen wel wat. Als jij volgende week stappen wilt maken, dan kun je dat. Is de mogelijkheid daartoe. Volgende week, zondag, van 5 uur tot vrijdag 5 uur, hoeven we met elkaar te gaan vasten. Een preek met een oproep en ook praktische aanwijzingen om te vasten. Daarna zal die week vol gebedsmomenten zal zijn, waarin jij kunt aansluiten om gezamenlijk te bidden. 'S Ochtends van 7:30 tot 7:30. Of 's avonds of 24 uur gebed. Jij kunt meedoen. En als je nu zegt van, joh, ik wil daar meer informatie over. Wat praktische tips over vasten. Hoe gaat het nou? Het ligt er straks na afloop bij de infodesk. Een formulier, een bulletin, een A4'tje, waarin je allerlei dingen. De theologische teksten die we met elkaar hebben behandeld, Bijbelse teksten. Je vindt praktische tips om mee te vasten als je zegt, joh, ik wil me onthouden van voedsel. Gewoon hele praktische tips, wat doet het met je lichaam? En je vindt ook het programma, zoals net ook werd getoond, vind je ook weer terug van dat je precies weet op welke tijden jij mee kunt doen of in kunt haken. Infobulletin, vol met tips bij de balie. Stel voor dat we dit alles ook onder de autoriteit en onder het gezag van de Heer Jezus gaan leggen. Ja, laten we met elkaar bidden. En Heer Jezus, zo is dit ja, best misschien wel een droge preek, Heer, zo'n stuk onderwijs. Maar Heer, ik geloof zelf, Heer, met heel mijn ziel, dat in onze gemeente de tijd rijp is, Heer, om nieuwe velden te ontdekken. Heer, nieuwe dingen te gaan zien en nieuwe stappen te zetten met elkaar. En dat het vasten niet meer is iets, Heer, voor een individu of een enkeling. Of misschien wel die persoon die we maar een beetje overdreven vinden. Maar dat het iets wordt, Heer, van ons allemaal. Op welke manier dan ook. En Heer, zoals gezegd, u houdt niet meer of minder van ons door wel of niet mee te doen. Heer, behoed er ons voor dat het een wetticisme wordt, Heer, of een prestatie. Maar Heer, mogen we de kracht van het vasten gaan ontdekken. En ik bid, Heer, dat u met uw Heilige Geest ons deze komende week, Heer, zult aanraken, zodat we voorzichtige stapjes mogen gaan zetten. Misschien mogen gaan zoeken op internet of gaan ontdekken. De Bijbel erbij pakken. Preek nog eens naluisteren. Om te kijken hoe en in welke hoedanigheid we mee kunnen doen, Heer. Want we willen meer van u in ons leven. Heer Jezus, we willen meer van u in ons leven. En vul ons en leid ons ook de komende week. Zet onze harten open. En we verwachten u. In Jezus' naam. Amen.